Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren, kinderen, gasten en luisteraars, alle hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst wordt geleid door dominee Visser. En we lezen uit de Bijbel, Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. En vanuit de catechismus wordt zondag 52 behandeld. Ook in deze dienst zijn er twee collectes. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, met name de emeritiekas. En bij de uitgang collecteren we voor het bouwfonds. We gaan nu samen zingen als inleiding op deze dienst, Psalm 65, vers 1. De kerkraad wenst u allemaal een gezegende dienst toe.
Ook vanmiddag geloven en beleiden we dat onze hulp en enige verwachting in de naam van de Vader is. In de naam van Hem die zondaren verkiest. En van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we weer gaan zingen, gemeente, nu uit de avondzang, gezang 12 in veel kerkboeken, de avondzang, vers 1 en vers 5. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht en het vijfde, bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Vers 1 en 5 uit de avondzang. Als Pnieuwkerk staan we niet op onszelf, maar we staan in gemeenschap met de wereldwijde, de katholieke kerk van Christus, van alle tijden en plaatsen. En met die kerk doen wij belijdenis van het apostolisch geloof. En daarna zingen wij Psalm 62 vers 4 en 5. Psalm 62 vers 4 en 5. Toch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken en in God is al mijn heil, mijn eer. Vertrouw op hem, o volk in smart. En zo zingen we ook gelovig de lofliederen van Israël na. Nadat we beleden hebben en laten we dat doen in ons aller hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En een eeuwig leven.
Thank you.
voordat we de schriften gaan openen, laten we bidden of God door zijn geest ons hart wil openen. Rotssteen, u bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. En met die woorden, die naam van rots, hebben we u aangeroepen toen we zongen met de lofliederen van Israël. En Heere, te midden van een wereld waar alles wankelt, waar alles onzeker is, waar politieke idealen verdampen, waar populisme de kop opsteekt, waar polarisatie toeneemt, waar oorlogen woeden, waar de schepping in haar voegen kraakt, waar ook in de kerk dingen veranderen, geslachten gaan en geslachten komen. Te midden van alles wat verandert, bent u de eeuwige. U en uw Zoon, Heere Jezus Christus, u bent gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En als kleine wankelmoedige mensen roepen we tot u, omdat we wel begrepen hebben met de kerk van alle eeuwen dat wij niet alleen bij brood leven, maar bij al het woord dat uit uw mond uitgaat. Wij leven bij de Bijbel. En als we het niet snappen of niet zien, leer het ons. Wij leven van uw woord. Want als u spreekt, dan gebeuren er dingen. U sprak en het werd licht. U spreekt en u brengt licht in ons donkere hart. U spreekt en u brengt hoop voor hopeloosheid. U spreekt en u brengt moed voor moedeloosheid. U spreekt en u brengt leven daar waar de dood was. En levende God, nu doen we een beroep op u. Nee, Heere, er zit niets van ons bij wat we u kunnen aanbieden, want hoe meer we uw woord verstaan, hoe langer we met u op de weg naar Jeruzalem zijn, des te meer zien we dat wij vleeselijk en verkocht onder de zonde zijn. Wie van ons kan ooit de eerste steen werpen? Wie van ons kan zeggen, ik heb het er goed van afgebracht? Heren, wij struikelen in heel veel dingen. Maar wij doen als kleine mensen een beroep op het werk, het bloed en de kracht en de naam van onze Heere Jezus Christus. Wilt u erbij zijn vanmiddag? Wilt u ons hart openleggen voor uw woord voor ons hart? Geef ons onderwijs, zodat we niet als kinderen in deze wereld staan die niet weten welke kant ze op moeten lopen, die meewaaien met allerlei wind van leer, maar maak ons geestelijk volwassen, zodat we weten wie wij geloven en wat wij geloven. En Heere, wilt u daar de verkondiging van vanmiddag ook weer voor gebruiken, zodat we als gemeente de week weer in kunnen, het leven in kunnen, het werk in kunnen, en dat we ook licht mogen brengen. Wij klagen vaak over de donkere tijden, maar Heere, maak van ons mensen die licht reflecteren, het licht van Christus, zodat de duisternis verdreven wordt en er lichtbakens zijn in deze wereld, in deze maatschappij. Heere, u weet hoe we hier zitten en staan met een hart vol van verlangen naar uw woord, of dat we met de grootst mogelijke tegenzin zijn gekomen of iets daartussenin, want het kan allemaal zo gemengd en zo gemixt liggen in ons leven. U weet hoe we hier zijn met een hart dat al lang geleden werd aangeraakt door uw woord en geest, of een hart dat er uitziet als een panzer dat de pijlen van uw woord afweert. Heere, geef dat we de strijd staken. En wilt u ons winnen voor uw naam, voor uw eer, voor uw zaak, voor uw rijk. Heere, we zijn afhankelijk van u als koster, als organist, als ambtsdragers die ook acht hebben te geven op de zuiverheid van de verkondiging, die de gemeente dienend mogen leiden, als predikant die geroepen is om uw woord te vertolken. Zonder u kunnen wij niets doen, Heere Jezus, niets van enig belang en waarde in uw rijk. wilt u ons daarom geven wat wij nodig hebben. Maak ons niet beschaamd, Heere. Heere, wilt u ons horen? Wilt u ons bidden horen? En wilt u deze dienst ook weer gebruiken, zodat we mensen mogen zijn die nadenken over het gebed, over het Onze Vader, maar het ook in de praktijk brengen. En dat wij zo geoefende bidders mogen zijn. Want op het gebed doet u grote dingen. Hoor ook dit armzalige bidden. Omwille van Jezus Christus, de biddende hoge priester. Amen. We gaan de schriften open doen, gemeente. We doen dat bij Matteüs 4. Matteüs 4, vers 1 tot en met 11. Dat gaat over de verzoeking die de Heer Jezus moet ondergaan in de woestijn. De verzoeking door de Satan, de duivel die hem tot zonde probeert te verleiden. En dat doen we ook met het oog op het onderwijs uit onze catechismus. En leidt ons niet in verzoeking. Maar die 52e zondag gaan we straks lezen. Eerst de schriften, Matteüs 4, vers 1 tot en met 11. En we zingen daarna uit de berijming van het gebed des Heren, Onze Vader, gezang 5, vers 2 en 3. Geheiligd worden uw naam en ook het derde, uw koninkrijk kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Gebed des Heren, vers 2 en 3, zingen we straks na de schriftlezing uit Matteüs 4. En daar lezen we Gods heilig woord als dus. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Zalig wie Gods woord hoort en bewaart. Zoals ik al aankondigde, gemeente, staat vanmiddag het onderwijs uit de Heidelbergse Catechismus centraal. Zoals dat gegrond is op de schrift. En we lezen daartoe zondag 52, vraag en antwoord 127. Dus de zesde bede, vraag en antwoord 127 uit de laatste zondag, zondag 52. En daar blijkt de kerk van de reformatie en leert die kerk het volgende. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat betekent, omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij uiteindelijk ten enenmale de overhand behouden. Tot zover onze catechismus. Er zijn veel gedeelten die deze uitleg onderstrepen, maar ik wil mij vanmiddag vooral baseren op wat we lazen in Matteüs 4. Ik lees alleen het eerste vers, dat al veelzeggend genoeg is, van Matteüs 4, om daarop het onderwijs van vanmiddag te baseren. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn, om verzocht te worden door de duivel. Laten we straks na de verkondigingen opnieuw gaan zingen uit de berijming van het Gebed des Heren, gezang 5, nu vers 8 en 9. Verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. En het negende, want uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al de eer. Dus vers 8 en 9 van gezang 5, het Gebed des Heren. Gemeente, oudere jongens en meisjes, ik mag nu enige tijd legerpredikant zijn tot 1 februari. Dan hoop ik af te zwaaien en ander werk te gaan doen. Maar als er één ding is wat in die 10 jaar telkens als een rode draad terugkwam bij Defensie, dan was het het oefenen. En als u al wat ouder bent en vroeger ook dienst gedaan hebt, zult u dat weten. Altijd maar weer oefenen. Soms totdat het je neus uitkwam. Telkens weer diezelfde dingen doen, diezelfde handelingen, zodat je het allemaal automatisch zou kunnen doen als de nood aan de man kwam. Zelfhulp en kameradenhulp, camoufleren, exercitie, noem het allemaal maar op. En zo zou het u vanmiddag ook wel een beetje kunnen vergaan, dat u denkt van ja, gaat het nou alweer in de catechismus over het Onze Vader? Hoe vaak hebben we dat nou al niet gebeden? Onze Vader die in de hemelen zijt. Maarten Luther heeft dus gezegd, het is het gebed dat het meest mishandeld wordt, omdat het zo vaak wordt gebeden en zo vaak wordt afgeraffeld, gedachteloos. En dan is het natuurlijk zaak dat wij vanmiddag toch weer met aandacht gaan kijken, gaan luisteren, dit gebed gaan bekloppen als het ware om te zien, waarom wil de Heere ons nou hierin oefenen? En waarom heeft de kerk van de reformatie nou in haar leerboek al die elementen weer opgenomen? Geloof, geloofsbelijdenis, gebod, de 10 geboden, gebed, het Onze Vader. En waarom is het nou nodig dat we elke keer weer daarmee geconfronteerd worden? En dan moet u maar denken aan dat voorbeeld van die militairen die altijd maar weer moeten oefenen. Want je moet het kunnen gebruiken, je moet het tot je beschikking hebben als de nood aan de man komt. En je moet het kunnen toepassen in het leven van alle dag. Het onderwijs dat Christus geeft ook in het Onze Vader. En het onderwijs dat we vanuit onze catechismus krijgen vanmiddag. Het gaat dus om dat gebed. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En als thema schrijf ik dan boven de preek, leid ons niet in verzoeking. Leid ons niet in verzoeking. Dat bidden we dan in de woorden die Christus ons aanreikt in het Onze Vader. Twee hoofdgedachten in de preek. Dat gebed, leidt ons niet in verzoeking, is een gebed van het koninkrijk. En het is ook een gebed van de overwinning. Ik hoop dat in de preek verder uit te werken en uit te leggen. Thema dus, leidt ons niet in verzoeking. Het is het gebed van het koninkrijk en het is het gebed van de overwinning. Nou, als je dat gebed op je in laat werken, leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, dan is een van de eerste vragen die op zouden kunnen komen, kan dat dan? Heeft God daar dan mee te maken met verzoeking? Want verzoeking, jongelui, jongens en meisjes, verzoeking, dat is proberen om iemand een fout te laten maken. Dat is verzoeken. Proberen iemand onderuit te halen. Proberen iemand te laten struikelen in zijn woorden, in zijn daden, in zijn denken. Dat is verzoeken, dat is iemand in verleiding brengen. En heeft God er dan mee te maken? Want we lezen toch in de brief van Jacobus dat God mensen niet in verzoeking brengt, in verleiding brengt, maar dat wij door onze eigen begeerten, door onze eigen verlangens in verzoeking komen. En het is toch inderdaad zo dat God niet in verzoeking brengt, hoewel hij ons wel beproeft. Maar dat is iets anders. In verzoeking brengen, dat is het werk van de boze, van de Satan, die wil ons laten struikelen, laten uitglijden, tot zonden verleiden. Beproeving is iets anders. God beproeft zijn werk. Hij stelt het op de proef om het sterker te maken. Zoals een goudsmid goud wat onzuiver is, verhit in de oven. De onzuivere deeltjes gaan eruit. Het zuivere goud blijft over. Dat doet God, beproeving om het sterker te maken. Dat is dus het verschil. De Satan leidt tot, ja, die verzoekt, God beproeft. En toch is op de een of andere manier er een koppeling tussen de Heere God en het werk van de boze. Want wij bidden in dit gebed, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dus wij bidden, Heere God, wilt u Satan en zijn verzoekingen bij ons vandaan houden? Want het kan dus dat God de Satan ruimte geeft om ons te verzoeken. En dat lezen we ook in Marcus 4 immers. Daar staat in vers 1, toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Dus de Heilige Geest die hij vlak daarvoor ontvangen heeft in zijn doop, die geeft ruim baan voor die periode in de woestijn waarin Jezus verzocht werd door de duivel. Dus God kan het wijs achten om daar ruimte voor te laten. En dat slaat een schrikje om het hart, want hoe zijn wij dan ooit opgewassen tegen die verzoekingen van de boze? Nou, in de eerste plaats is denk ik goed om te noteren dat het eigenlijk heel bijzonder is dat de Heer Jezus dus heeft gewild dat wij onze strijd met de verzoeking en onze strijd met de boze, dat we die bij God brengen. Dat we die bij God brengen. He, onze beweging is heel vaak, als wij uitglijden, als wij tot zonde komen door de verzoeking van de boze, en dat kan op allerlei gebied, dat kan op elk van die 10 geboden, dat wij dan bevreesd zijn voor God en hem eigenlijk uit de weg willen gaan. En dat je bij jezelf denkt, ja, ik hoef zomaar niet meer aan te komen bij de Heere God. Ik ben alweer in de verzoeking terechtgekomen. Ben alweer in de val van Satan getrapt. En hij had geen zwaar werk met mij, want mijn vlees wil er ook nog met veel liefde intrappen. Laat ik maar niet meer spreken met God. Ik durf eigenlijk niet meer te bidden. Moet ik nou alweer bij hem aankloppen? Dat is toch de beweging van ons hart. Angst. en het wegmoffelen. Ook al weet je dat het natuurlijk niet kan, maar het is zo confronterend om weer in je gebed de Heer te ontmoeten, beladen met zonde vanwege die verzoeking. Maar de Heer Jezus die wijst ons dus een andere weg. De Heer Jezus die leert ons dus om die hele strijd met de verzoeking, die strijd met de boze, om die bij God te brengen. Om die eerlijk met de Heere God te bespreken, als het ware. En ook uitkomst en hulp te verwachten bij hem. In die ontzaglijke geestelijke strijd, want dat is het, die je te voeren hebt met de tegenstander van God. Want dat is het leven van de kerk van Christus, een aangevochten leven. En Christus wil ook ons op deze manier oefenen, trainen, in het bewustzijn van onze zwakke plekken. Want als je dit gebed gaat bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, dan moet je eigenlijk als vanzelf al denken van, wat zijn eigenlijk mijn zwakke plekken? Waarin is de Satan mij bezig te verzoeken misschien? En wat zijn mijn karakterzonden, mijn boezemzonden, waar ik elke keer weer aan toegeef? Je wordt er bewust van. Je wordt je bewust van je zwakke plekken. En dat is niet fijn, maar wel heilzaam. Het bidden oefent ons in het bewustzijn van onze gebreken, onze zonden. En nogmaals, dat is helemaal niet fijn, want we hebben liever het idee dat we het best wel goed doen, maar dit gebed leert ons, nee, ik ben vuilbaar. Ik ben geneigd tot het kwade. De Satan heeft allerlei invalspoorten, via het oog, via het oor, via het gevoel, via de smaak. En ik moet me daar bewust van zijn. En ik moet het ook telkens weer hebben van Gods genade. Het Onze Vader houdt je ook afhankelijk van de Heer en van zijn genade. Er is nog iets, want dit gebed staat ook ingeklemd. Het staat in het kader van het Koninkrijk. Dat is ook belangrijk om te noteren. Immers, ervoor bidden we toch, uw Koninkrijk komen. Uw Koninkrijk komen. We hebben daar net ook van gezongen in de berijming van het Onze Vader. En er vlak achter deze bede staat, want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Dus dit gebed staat ingeklemd tussen die twee woorden over het Koninkrijk van God. En wat is dat Koninkrijk van God? Nou, jongens en meisjes, als ik het heel eenvoudig probeer uit te leggen, dan betekent dat, het Koninkrijk van God, dat is er waar mensen zeggen, God is mijn koning. Ik wil luisteren naar de Heere God. Ik wil hem lief hebben. Ik wil hem volgen. Ik wil zijn wil doen. Daar is het Koninkrijk van God. En een paar zondagen terug staat het ook uitgelegd, in zondag 48, uw Koninkrijk komen, dat is zonder 48, regeer ons zo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen, bewaren en vermeerderen. Uw kerk, verstoor de werken van de duivel. Dus dat tegengaan van de werken van de duivel, dat zit al in dat gebed om de komst van uw koninkrijk. En vlak na dit gebed, leid ons niet in verzoeking, gaat het weer over het koninkrijk. Want van u is het koninkrijk. Dat wil zeggen, wij bidden dit allemaal van u, omdat u als onze koning almachtig bent en ons alles kan geven wat wij nodig hebben. Dus als wij dit woord bidden, dit gebed, leidt ons niet in verzoeking, dan is dat een koninkrijksgebed, zou je kunnen zeggen. Dan is dat een verzet tegen de gedachte en tegen de werkelijkheid dat wij als slaven van de zonde zijn. En dat wij leven als onderdanen van de boze. Dit gebed is een gebed van het koninkrijk. Want het gebed, dat beoogt dat God de eer krijgt in ons leven. Dat gebed beoogt dat wij als lichten gaan schijnen in een duistere wereld. Hoe zegt Christus dat ook alweer in Matthäus 5? Hij zegt daar in de bergreden: laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijk. Dus hoe meer dit gebed nu een plaats krijgt in ons leven en hoe meer wij biddend onze zwakke plekken gaan ontdekken, hoe meer wij alert worden op de verzoekingen van de Satan. Wij leren door dit gebed in te oefenen, niet door het af te raffelen, maar om het bewust te bidden. Wij leren biddend weerstand te bieden aan de boos. Dat is het bijzondere van het gebed. De Engelse schrijver Lewis, die heeft wel eens gezegd dat als het gebed Gods handelen niet verandert en als het de omstandigheden niet verandert, dan zal het mij veranderen. Bidden vormt je. Bidden verandert je. Bidden stemt je af op Gods wil en bedoeling. Ik denk dat we dat aspect van het bidden wel eens te veel over het hoofd hebben gezien. Dat we het idee hebben van, nou, bidden dan, ja, dan bid je en dan wacht je maar totdat God het verhoort of niet. En, nou ja, dan moet je maar passief afwachten. Maar bidden is ook jezelf laten vormen in de weg van de Heer. Bidden gaat samen met werken. Dit gebed bidden leidt ons niet in verzoeking. Zal ons ook, als we het gelovig bidden, alerter maken op de boze en op zijn werk. Het zal ook maken dat we de boze, de Satan en zijn werk ook niet weglachen. Hè? Want jongelui, we leven in een wereld waarin er heel veel oog is voor het hier en nu. Waarin ook heel veel aandacht is voor geesten. En ik was gisteren nog in een drogisterij. En tot mijn grote verrassing zag ik daar allemaal in die drogisterij allerlei kaarten staan. Verpakte kaarten, tarotkaarten, die boodschappen zouden helpen doorgeven van engelen, geesten, moeder aarde, noem het maar op. Dat is de cultuur waarin wij leven. En dat wordt zo algemeen in de openbare ruimte gedeeld. Maar als je zou zeggen tegen je collega's of medestudenten: ik geloof ook dat er een duivel is en dat hij mij ook tot verleiding probeert te brengen en te val probeert te brengen, dan is de kans groot dat mensen je meewarig aankijken en zeggen: je gelooft zeker in de hel ook nog. Wat zijn dat voor middeleeuwse praktijken? Maar dit gebed leert ons om de Satan serieus te nemen en zijn werk serieus te nemen. We zijn betrokken in een geestelijke strijd. En hoe ver dat ook van ons verwijderd lijkt te zijn soms, het is een werkelijkheid. En dit gebed, bidden, zal ons oefenen in waakzaam zijn. Het zal ons ook oefenen om te leven als kind van het koninkrijk. Want er staat namelijk: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ik had eigenlijk altijd het idee dat dit een heel individueel gebed is. Dat dit gebed gaat over mijn privé geworstel met mijn zonden. Met de verzoekingen van de Satan in mijn leven. En u had misschien het idee dat het in dit gebed vooral over uw allerindividueelste geworstel ging. Maar het Onze Vader leert ons in meervoud te bidden. Leidt te bidden. Leidt ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Wij leren zo mee te bidden met de kerk van Christus. De kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En in dit gebed roept de kerk tot God of zij mag leven als kinderen van het koninkrijk. Dat zij een verschil mag maken in deze wereld. Dat zij licht mag verspreiden in een duistere tijd. U klaagt misschien over de tijden en over de mensen, dat ze donker zijn en dat ze slecht zijn. Maar dat is niks nieuws. Onze taak is het te bidden met de kerk van Christus. Leid ons niet in verzoek. Verlos ons van de boze. Laat ons niet als slaven leven van de zonde en van de boze, maar laat ons leven als kinderen van het licht. Laat ons licht verspreiden in deze donkere wereld. Hoe meer wij klagen over de mensen en de donkere tijden, hoe meer wij dit gebed mogen bidden. Heer, het is zo donker, maak mij dan tot een licht. Maak ons dan tot een licht. Geef dan dat wij niet van de ene in de andere verzoeking struikelen. En dat wij geen enkel verschil meer opleveren als je ons naast de wereld zet. Heer God, maak mij, vorm mij, gebruik mij. U voelt wel, het is een gebed dat je tegen je vlees inbidt. Een gebed dat je met de kerk van altijd en overal bidt. Het is een gebed dat tegenover materialisme matig wil zijn. Dat tegenover seksualisering sensibel, gevoelig wil zijn. Dat in een tijd van haat ons hartelijkheid leert. Dat in een tijd van discriminatie ons deernis leert. Dat ons in een tijd van bederf bedachtzaam maakt. Dit gebed scherpt ons in wat persoonlijk en als kerk onze roeping is. Licht te zijn in een wereld die in het boze ligt. Licht te zijn in de duisternis. Licht te zijn in een tijd die in de duisternis rondtast. Is dat eigenlijk zo? Maken wij als kerk, als kerken, een verschil in onze omgeving? Of zijn we eigenlijk meer van hetzelfde? Zijn we eigenlijk een burgerlijke kerk geworden? Waar het gaat om burgermansfatsoen. Waar je leert om goed burger te zijn. En niks meer dan dat. Of zijn we een kerk waar de mensen om ons heen van zeggen, ik ben het niet met ze eens, maar ze leven ernstig. En ze nemen Christus serieus. En ze bidden. Het is een gebed dat een verschil aanbrengt. Een verschil tussen de kerk en wat niet kerk is. Je zou er zin in mogen krijgen om dit gebed elke dag en met aandacht en met nadruk te bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat is ook precies de bedoeling van Christus met dit Onze Vader. Dat wij dit gebed inoefenen. Leid ons niet in verzoeking. Heere God, houd Satan bij me vandaan, want hij heeft zo makkelijk aan mij. Mijn vlees zegt al ja, voordat zijn verleiding, zijn verzoeking goed en wel tot mij gekomen is. Het is een koninkrijksgebed, een gebed dat een verschil aanbrengt tussen wat kerk is en wat niet kerk is. Het is ook een gebed van de overwinning. En dat is wel een beetje prikkelend dat ik dat zo schrijf, realiseer ik me ook in de preek. Want je zou kunnen zeggen, ja, in mijn leven komt er wel bitter weinig van terecht. Van dat strijden tegen die verzoekingen van de boze. Van dat strijden tegen die doodsvijanden, zoals de catechismus die omschrijft. De duivel, de wereld, ons eigen vlees. De wereld, dat is alles in deze grote wereld dat nee zegt tegen God. En ons eigen vlees, dat is niet ons lichaam, maar dat is ons hart dat nog tegenspartelt tegen wat Gods wil is. En dat je van jezelf schrikt, die inwonende zonde, waardoor je denkt van, oh, zit dat er ook nog steeds in? En je raakt er moedeloos van als je zo vaak onder ligt, zoals de catechismus dat zegt. Net zoals twee jongens die aan het knokken zijn op het schoolplein. En dan ligt de ene weer bovenop en de ander weer onderop. En zo rollen ze over het schoolplein totdat de een wint. Nou zegt de catechismus, wij liggen nog wel eens onder in die geestelijke strijd. En dan is de boze aan de winnende hand. En dan kun je zo ontzettend moedeloos van worden. Of hebt u dat nooit? Dat je denkt van nou, ik dacht toen ik pas de Heer leren kende dat het wel steeds beter zou worden. Maar het valt bitter tegen. En hoe ouder ik word, hoe langer ik achter de Heer Jezus aanwandel, hoe meer ik Paulus begrijp. Die zegt van, het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit dit doodslichaam? Nou, dan is dat toch geen gebed van de overwinning. We bidden het wel, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Maar wat komt er nou van terecht? Moedeloos kun je ervan worden. Je kunt gaan zuchten met Paulus in Romeinen 7. En het is ook nog niet alleen maar één vijand, maar zoals ik al zei, drie vijanden. De duivel, de wereld, ons eigen vlees. En misschien is dat laatste, dat eigen vlees, wel het meest pijnlijke. Dat je zo ontzettend teleurgesteld bent en wordt in jezelf. Dat je er weer van staat te kijken hoe snel je beïnvloed wordt door wat het oog ziet, het oor hoort. En dan hebben we allemaal onze strijd te strijden. Of dat nou is dat je ineens geconfronteerd wordt met al die naakbladen bij het benzinestation. Of dat je je weer laat verleiden om te roddelen over je buurvrouw. Dat je toch maar weer heel erg materialistisch bent. En dat je verslaafd bent aan die mooie spulletjes. Dat je egoïstisch bent als het gaat om je eigen vrije tijd. En dat je dat God er niet wil laten delen en zijn kerk niet van wil laten profiteren. Of wat het dan ook maar is. Inwonende zonde. Maar te midden van al die tegenslagen en teleurstellingen en moedeloosmakende ervaringen moeten we één ding heel goed vasthouden. En dat is dit. Christus is staande gebleven tegen al die verzoekingen. Christus, hè, we lezen zo heel opmerkelijk dat de geest hem wegleidt naar de woestijn om verzocht te worden. Waarom? Omdat Christus hier als verlosser het conflict met de Satan aan moet gaan. Omdat Christus hier als borg, als middelaar, als verlosser nee moet zeggen tegen Satan. Hij staat hier als wat Paulus noemt de laatste Adam. En jullie weten ook wel, jongens en meisjes, de eerste Adam, heeft hij het goed gedaan? Heeft hij nee gezegd tegen de duivel en tegen Eva toen ze met die vrucht aankwam? Nee. Adam heeft meteen maar toegehapt. En daarmee is Adam gevallen, zeggen we dan. Hij wilde niet meer luisteren naar God. Hij heeft gezondigd en daarmee zijn alle mensen gevallen. Maar hier in Matthäus 4 staat de laatste Adam, zoals Paulus dat noemt in 1 Korinthe 15. De laatste Adam die dat hele verzondigde mensenleven van Adam en Eva en Abraham, Isaac en Jacob en Jan en Piet en Klaas en u en mij overdoet. En hij is het die volbrengt wat wij in eeuwigheid niet meer kunnen volbrengen. Hij is het die staande blijft tegen de verzoeking van de Satan, terwijl wij dat nooit kunnen opbrengen. Terwijl wij zwak zijn. Satan is het die Jezus verzoekt en dat doet hij zo subtiel met al zijn duizenden jaren ervaring. En let maar eens op hoe hij dat doet. Hij slaat toe als de Heer Jezus als mens zwak is. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast. Nou, dan ben je echt wel op je zwakst. Satan slaat niet toe als je in de volle kracht staat. Satan slaat niet toe als je in de gemeenschap der heiligen verkeert. Als je door anderen wordt geholpen om de Heere lief te hebben. Om met hem te verkeren, om te bidden met hem, om samen te werken in zijn koninkrijk. Nee, Satan slaat toe als je alleen bent en moedeloos bent en treurig bent en vol begeerten en verlangens bent. Zo is Satan. Hij heeft een haarfijne antenne voor wanneer je in omstandigheden zit waarin je kwetsbaar bent. Jezus kwetsbaar, na 40 dagen vast. Dan komt de verzoeker. En die heeft zo'n hele geniepige benadering. Als u Gods zoon bent, zegt hij. Tot 3 keer toe. In vers 4, in vers 6. Dan zie je het in ieder geval. Als u de zoon van God bent, als u Gods zoon bent. Hij tergt Jezus en hij grijpt hem in de kern van zijn bestaan. Ja, hij is Gods zoon. Nou, als dat dan zo is, doe dan dit of dat. En Jezus, hij antwoordt. En dan valt op hoe hij dat doet. Hij doet dat met de schrift. Jezus, de Zoon van God, antwoordt vanuit de schriften. De Heer Jezus zegt niet, ik ben Zoon van God, ik zal wel op eigen gelegenheid antwoord geven, maar hij valt terug op het woord dat geopenbaard is. En zo houdt hij die verzoeking af om zijn eigen lot te verzekeren door van stenen brood te maken. Zo wijst hij de verzoeking van God af door niet van die hoogte te springen. Zo wijst hij de verleiding af om zonder lijden, zonder kruis, deze hele aarde, alle koninkrijken te ontvangen. Wat is dat verleidelijk? Jezus, je hoeft niet aan het kruis, je hoeft niet te lijden, je hoeft niet te sterven. Je hoeft de beker niet leeg te drinken. Hier, je mag heel mijn bezette gebied, deze grote wereld hebben. Eén keer knielen, één keer mij aanbidden. Wat een ontzettende zuigkracht. Wat doet Satan dat met een listige manier, met veel verstand van zaken? Maar de tweede Adam blijft staan. En daar houden we ons aan vast, bij al onze teleurstellingen. Bij al onze teleurstellingen in onszelf. En wij worden in het evangelie uitgenodigd om het heel ons beduimelde, verfomfaaide, vuile, dwarse, scheve, verzonnigde leven met al onze mislukte goede bedoelingen achter hem te scharen. Wij schuilen weg achter Jezus, die het hele menselijke leven naar Gods bedoeling heeft geleefd. En als we onderliggen in de strijd, zoals de catechismus dat noemt, dan doen we een beroep op hem. Heere Jezus, Kyrie eleison, ontfermt u zich over ons. U bent de krachtige koning. U hebt weerstand geboden waar het mij niet lukt. Heere Jezus, ik moet het zo van u hebben. Dit gebed drijft je keer op keer naar Christus en leert je grondig verstaan wat genade is. En misschien is dat wel heel hard nodig voor ons. Er is ook onder ons heel veel, ik zou haar zeggen, slappe taal van, ja, God heeft je lief en kom tot Jezus, kom zoals je bent. Dat is goed bedoeld, dat snap ik ook. Maar God toornt over de zonde. En wij mogen wel komen zoals we zijn bij Jezus, maar niet blijven zoals we zijn. Maar gelukkig door zijn kracht wil hij ons ook hervormen, reformeren, vernieuwen. Maar daarvoor zijn wij zo afhankelijk van genade. Wij arme, ellendige zondaar. En ik voel wel aan, dat soort taal is niet, daar word je niet populair mee. Dat soort taal geeft aan dat je je hoop niet op de mens en je eigen ik stelt, maar op Christus alleen. Hoe minder vertrouwen in jezelf, hoe meer vertrouwen op Christus. En misschien is dat wel het staal van de reformatie, dat soort taal die we moeten leren en weer moeten leren nazeggen, weer moeten inleven, weer moeten belijden. Ik ellendig mens. Maar Gode zij dank, want Christus heeft voor mij betaald. Hij heeft de overwinning behaald op de boos. Gelukkig staat dit gedeelte over het gebed in het deel van de dankbaarheid. En wij hebben heel snel het idee van dat we weer in het stuk van de verlossing zitten. Dat wij als het ware met ons eigen bidden, met ons eigen slagen in het geloofsleven, onze zaligheid moeten verdienen. Maar dit gedeelte staat, God zij dank, in het stuk van de verlossing. Pardon, in het stuk van de dankbaarheid. De verlossing is al aangebracht. De verlossing heeft plaatsgevonden. Dat ligt vast in Christus. En wij hoeven niet onszelf te bewijzen bij God door hem een lijst van geslaagde geestelijke prestaties voor te houden. Wij worstelen niet met de boze om daarmee onze zaligheid te verdienen, maar wij worstelen met de verleidingen en verzoekingen van de boze, omdat God het zo waard is dat wij hem als koning dienen in ons leven. Daarom wil je worstelen. Daarom wil je strijden tegen de verzoekingen. Omdat God het zo waard is. En als je daarin mislukt, dan moet je niet in de zon blijven liggen, maar op Christus zien. En ik geef meteen toe, dat is een heel spannend gebeuren. Want wat een teleurstelling als je weer uitglijdt. Maar houd eraan vast. Wij verdienen onze zaligheid niet. Dat heeft Christus gedaan. Hij is staande gebleven in de woestijn tegen de boze. Ik heb dit tweede punt heel uitdagend genoemd. Dat punt van de overwinning. Hè? Dat gebed leidt ons niet in verzoeking, het is een gebed van overwinning. Daar kwam ik op omdat ik getroffen werd wat we in de Openbaringen 12 lezen. Dat er staat dat de kerk de boze overwonnen heeft. Dus daar in Openbaringen 12 staat het in de voltooide tijd. De kerk heeft de boze overwonnen. En dan staat erbij in vers 11 van Openbaring 12, dat is door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Dus in onze beleving is het vaak nog een heel geworstel en liggen wij heel vaak onder, maar daar dwars doorheen is het de werkelijkheid dat de Satan al overwonnen is en dat dit zijn laatste stuiptrekkingen zijn. En dat die overwinning vaststaat door het bloed van het lam. Er is betaald, Christus heeft overwonnen, het is volbracht, heeft geklonken. Door het bloed van het lam overwonnen. Dat betekent dus dat dit gebed een gebed van overwinning is. Het wordt vervuld, het is vervuld. En het is verhoord en het is gehoord. Ten diepste is het een werkelijkheid. Dat de boze overwonnen is. Hoezeer hij ook nu het voor het zeggen lijkt te hebben. Dan staat het andere ook nog bij. De kerk heeft overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Dat is opmerkelijk, hè? Strijden tegen de Satan, dan gaat het best door getuigenis te geven. Door te getuigen, staat daar. Door heel eenvoudig te vertellen wie de Heer Jezus voor je is. En in die tijd, in Openbaring 12, was het een gevaarlijke zaak. Want je kon zomaar opgepakt en als martelaar terechtgesteld worden. Maar Satan kan er niet tegen. Wanneer de kerk getuigt over Christus. Wanneer je zegt van, ik breng er weinig van terecht. Ik lig heel vaak nog onder in die geestelijke strijd. Maar mijn lieve Heer Jezus, die heeft overwonnen. En in zijn kracht zal ik de strijd weer oppakken. Sterke wederstand doen, zegt de catechismus. Totdat wij uiteindelijk voor eens en voor goed de overhand behouden. De catechismus zegt het ook. Heeft het ook opgepakt. uiteindelijk komt de overwinning. En met Openbaring 12 kun je eigenlijk zeggen, is de overwinning behaald? Getuigen van Christus. Leven als kinderen van het koninkrijk. Zeg maar, niet hoe ellendig je er zelf aan toe bent, maar zeg maar hoe goed Christus is. Doen we dat ook wel eens? Doen we dat ook wel eens? Als je de Satan op een afstand wil houden en wil wegjagen, dan moet je de naam van Christus op je lippen nemen. Dan moet je zeggen, dwars tegen je eigen teleurstelling in jezelf in en dwars tegen je eigen schroom in, dan moet je zeggen, tegen de mensen om je heen, moet je eens goed luisteren. Jezus is geen leugenaar. Jezus zal ik volgen, wat de mensen ook over hem zeggen. Zonder Jezus kan ik niet meer. Hij heeft mij gekocht. Hij heeft mij duur betaald. En hij heeft overwonnen. Zelfs de werken van de boze. Zelfs de boze zelf. Hij heeft overwonnen. En zo bidt de kerk de eeuwen door. Nee, niet als een moedeloosmakende oefening. Van telkens maar weer opnieuw. Zonder zin, zonder doel. Maar om het ons in te scherpen. Om het in te oefenen. Zodat straks als de verzoekingen weer klaarstaan in het gewone leven straks. Dit gebed weer boven komt en binnenkomt. En dat je geconfronteerd met je grootste verzoeking weer bidt. Heer Jezus, Heer God, leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Laat mij hier en u leven. Als kind van het koninkrijk, zodat u de eer krijgt. Amen. Laten we het wapen gebruiken tegen de werken van de boze dat Christus ons heeft gegeven. Het gebed en het Onze Vader. Laten we bidden. Eeuwige Vader, eeuwige Zoon, eeuwige Geest, drie enige God, tot U bidden wij. Wij oefenen ons daarin en we belijden dat wij slechte recruten zijn wat dat betreft. Want voor we het weten gaan wij over op de doelstand en vergeten wij dat in Uw Rijk de strijd door gebed gewonnen wordt. Heere, maak ons daar weer van bewust, ook wanneer wij ons concentreren op het Onze Vader, zoals we dat vanmiddag ook deden. Heere, wij willen van U vragen of U ons die gebeden die Christus ons leerde wil inscherpen. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Heere God, wat is de Satan nog machtig voor ons besef. En voor ons besef is die helemaal niet de overwonnene. En we zouden het ook niet durven geloven als Uw woord het niet zelf zegt. En toch, het is volbracht. Het klonk vanaf de heuvel Golgotha. En het open graf, daarin werd het ook verkondigd door de engelen. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Heren, wij worstelen wat af. En als wij geen last hebben van die worstelingen, wilt U dan onze ogen openen en ons hart bekeren en leren wat het is om van genade te leven in een aangevochten bestaan. En leer ons dan wat het is om klein van onszelf te moeten denken en groot van U. Heer God, wij komen tot U als mensen waarvan Uw woord zegt dat wij vleeselijk zijn en verkocht onder de zonde. En Heere, we spreken er niet graag over met elkaar, maar we tobben wat af. En allemaal hebben we zo onze eigen specifieke invalspoorten. In ons hoofd, in ons hart, in ons gevoel, in onze woorden, in onze daden. Heren, wij schamen ons ervoor om die dingen aan elkaar te belijden. Maar geef dat we dan in ieder geval ons niet schamen om ze aan U te belijden. En wilt U ons dan moed geven om in die geestelijke strijd niet telkens maar onder te blijven liggen en passief te zijn, maar ook om weerstand te bieden. En we doen dat en we durven dat te vragen, Heer Jezus, omdat U alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En omdat U de Satan overwonnen hebt, weerstand geboden hebt daar in die woestijn. Op uw zwakste momenten staande bent gebleven. Heer Jezus, erbarmt U zich over ons. Leer ons te leven als kinderen van het Koninkrijk, te midden van een krom en verdraaid geslacht, zoals Uw woord dat noemt. Wij klagen veel over donkere tijden, maar maak ons dan anders. En geef ons verlangen om anders te zijn. En geef ons verlangen om Uw naam te belijden en van U te getuigen. Want we weten dat dat zo'n machtig wapen is tegen de Satan en zijn werk. Heere, U kent ons als we op slot zitten en helemaal door verslavingen, zondige verslavingen, ingepakt zijn. Geef dan ook dat we de weg naar hulp mogen zoeken en vinden. Vertrouwenspersonen mogen vinden die ons verder helpen, die ons bijstaan. Heere, U weet wat er allemaal kan spelen in de krochten van ons hart. Schijn er met Uw licht op, zodat het geen stand houdt. En geef ons zo gefundeerd te zijn in de verlossing door Christus, dat ook de dankbaarheid opbloeit. Bewaar ons voor wetticisme, waardoor we denken dat we U een lijst met successen aan te bieden hebben, om zeker te mogen zijn van onze verlossing. Heren, zo staan we midden in de strijd en midden in de spanning als kerk van alle eeuwen. U weet hoe het met ieder van ons is, hoe we dan daarin staan. Of we inderdaad een levend lid zijn van die kerk van alle tijden en plaatsen. Of dat het zover nog niet gekomen is, dat we tegenstand boden. Heren, wilt U ons verlossen uit de heerschappij van de boze en ons overbrengen in het licht in Uw Koninkrijk. En geef dat we ook ons er niet meer van af durven te maken als we nog steeds ingeschreven staan bij de krijgsmacht van de boze. Maar leer ons om ons te verzamelen rondom de banier van Christus. En geef dat uw geest en uw woord ons zo meevoeren dat we er geen weerstand meer aan bieden. Maar ons zalig laten maken. Heer, we bidden voor elkaar, we bidden voor uw kerk wereldwijd. We bidden voor uw kerk die onder allerlei regimes zucht. We bidden voor de kerk in Noord-Korea, in China, in diverse Afrikaanse landen. We bidden voor de kerk in het Midden-Oosten, waar allerlei fundamentalisme de tentakels uitstrekt naar uw kerk. Heren, wij bidden u voor vluchtelingen wegens oorlogsgeweld. We bidden u voor hen die hun leven wagen in wankele bootjes om naar Europa te komen. Wij bidden voor onze politici, geef hen wijsheid om een wijs en rechtvaardig en billijk en barmhartig asielbeleid te voeren. Wat is dat ingewikkeld geworden in deze tijd met zijn polarisatie. Heren, wij bidden van u. Bidden of u ook wil zijn met uw oude volk Israël. Op een dag als vandaag hoorden we weer van een aanslag in Jeruzalem. 4 militairen die omkwamen. 3 vrouwen, 1 man. Heren, wij weten soms niet meer hoe we het moeten verwerken. En we raken soms zelfs afgestompt door alles wat we over ons heen krijgen. Ook aan verschrikkelijke berichten. Maar heren, wij brengen het bij u. Laat uw koninkrijk komen. Dat is regeer ons door uw woord en geest. Bewaar en vermeerder uw kerk. Breek de werken van de boze af. Totdat u alles zult zijn en in allen. Heer Jezus, laat uw koninkrijk komen. Maak ons er bereid voor. En geef dat nog velen de knieën voor u in genadetijd leren buigen. Zodat ze straks niet gedwongen de knieën zullen moeten buigen. Voor die koning Jezus. Voor die kruiskribbe koning die ze hier verwierpen. Heren, wij bidden u voor onze kinderen en onze jongelui. Morgen zullen, als u het geeft, de scholen weer beginnen. Beveilig onze kinderen onderweg. Wees met het onderwijzend personeel, waar ook in de gemeente veel broeders en zusters in werkzaam zijn. Geef ze veel moed en kracht om met de kinderen bezig te zijn, om ze te vormen. Help ook als allerlei administratieve lasten soms ook wel zwaar kunnen wegen. Geef dat ze de kinderen mogen zien als die panden die u toevertrouwde aan ouders. En geef dat ze die mogen vormen en ook bij Jezus mogen brengen, voor zover het in hun macht staat. Dus ook met hen die graag kinderen hadden willen hebben, maar ze niet ontvingen. Die niet tot een huwelijk kwamen, terwijl ze dat wel verlangden en verlangen. Die ook op die manier aanvechting ervaren en verdriet. Heren, Kyrie Eleison. Erbarmt u zich, zodat u de glorie krijgt. We bidden, Heren, het gebed dat u onszelf leren. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. In de hemel zoals op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan tenslotte zingen uit Psalm 119. En dan zal ook de bovenstem klinken, heb ik meegekregen. Psalm 119, vers 5, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omringd omsingeld rein bewaren. Dat is het vijfde van Psalm 119. En dan zingen we ook vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Psalm 119, vers 5 en 53. En dan krijgt u ook gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaaf. Strekt uw harten tot God, ontvangt in geloof de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.